De vorige keer heb ik dat behandeld op een manier die niet al te gebruikelijk is, omdat het boek Hooglied nogal erotisch getint is. Nu ga ik iets de diepte in met u, ga ik het wat geestelijker maken. Dus dan maak ik het wat dieper voor u. Ons laatste lied, daar zijn we geëindigd. Ik ben van u en u bent van mij. Ik hoop dat iedereen die hier zit dit van harte kan zeggen. Ik ben van u en u bent van mij. Want dan zit je al gelijk in het boek Hooglied, waar de bruid zegt: mijn geliefde is van mij en ik ben van mijn geliefde. Ze zegt dat tot 3 keer toe. De tweede keer zegt ze, draait ze het om. Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij. En de derde keer als ze spreekt over haar geliefde, over haar zielsbeminde, zegt ze: ik ben van mijn geliefde en naar mij gaat zijn begeerte uit. Dan hebben we het over een volwassene gelovige. De vorige keer hebben we nagedacht dat de bruidegom verrukt was over zijn bruid en onder andere over haar borsten. Ik wil het nu toepassen, geestelijk toepassen. Als een meisje volwassen wordt, dan krijgt ze borsten. Dan ontgroeit ze de fase van het kind zijn en wordt een volwassen vrouw. Als in de Bijbel een vrouw of een gelovige, als daar over de borsten sprake is, dan betekent dat dat een gelovige op een volwassen stadium is, dat hij zo gegroeid is dat hij met het woord van God anderen kan voeden. Want daarvoor heeft een vrouw borsten gekregen om kinderen te voeden. En Petrus spreekt daar ook over in zijn brief, als hij het heeft over de gelovigen, dat ze moeten, als kleine kinderen moeten verlangen naar de onvervalste melk. En hij heeft het daar over het woord van God. Dus dat is, als een vrouw borsten heeft, geestelijk betekent het dat hier in het boek Hoogliefde, dan is zij op een geestelijk niveau, volwassen niveau, dat zij anderen met het woord kan voeden. Ze is ook op een volwassen niveau, geestelijk volwassen niveau, omdat zij zich helemaal geborgen weet in haar geliefde. Zij weet, want ze spreekt hier over zichzelf vanaf vers 4, donker van huid ben ik toch bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Dat betekent, ik ben een zondaar. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Van nature ben ik een zondaar. Doch bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Voor wie is zij bekoorlijk? Moet ik bekoorlijk zijn voor mensen? Voor mij is het belangrijk dat ik bekoorlijk ben voor de Heer Jezus. We hebben dat filmpje gezien, en misschien weet u het niet meer, waar het mee eindigde, waar het helemaal om ging in dat filmpje. Dat de Heer Jezus, dat we zondaars zijn, dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is, dat hij uit de dood is opgestaan. Maar het filmpje eindigt eigenlijk met waarom hij dat gedaan heeft. En daar gaat het over in het boek Hooglied. U moet het filmpje anders nog maar eens een keer terugkijken. Ik heb het opgeschreven zojuist. Ik heb dit alles gedaan om een relatie met jou te krijgen. God wil, de Heer Jezus wil een relatie met jou hebben. Het gaat in het geloof niet om de kerk. Het gaat in het geloof niet om wat wij allemaal doen voor de Heer. Het gaat erom dat wij een relatie krijgen met de Heer Jezus. En in dit boek wordt dat schitterend uiteengelegd, de relatie tussen twee geliefden. Een intieme relatie. En daarom begint Hooglied ook, hij kusse mij met de kussen van zijn mond, dat is intimiteit. Kijk, in de Bijbel is veel sprake van kussen. De zondares in Lucas 7, die zat aan de voeten van de Heer Jezus. En ze keken allemaal op en neer. Simon, de farizeeër, hij keek op en neer. Als deze een profeet was, dan zou hij wel weten met wat voor een vrouw die te maken heeft hier. En de Heer trok zich daar niet van aan. En ze maakte de voeten van de Heer Jezus nat met haar tranen, droogde ze af en kuste zijn voeten innig. Uit dankbaarheid, uit liefde voor de Heer. Maar hier, deze kus gaat veel verder. Hier is iemand die weet zich helemaal, zoals het hier staat, als de bruid het bruidegom zegt, gij zijt de schoonste onder de vrouwen. Hier is iemand die weet dat de begeerte van de bruidegom helemaal naar haar uitgaat. En hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Want kostelijker dan wijn is uw liefde. Ik heb het de vorige keer al gezegd, de wijn spreekt van de vreugde. Het hart van God en mensen wordt verheugd van de wijn, zegt het boek Richteren. De wijn staat voor alle zegeningen die God ons hier op aarde gegeven heeft. Of dat nu je huwelijk is, je kinderen, je kleinkinderen, je gezondheid, je baan. Noem maar op, alles wat God ons gegeven heeft, wat wij als zegen uit de hand van God mogen ontvangen. Maar dit alles overstijgt de liefde van God geopenbaard in onze Heer Jezus Christus. Want kostelijker dan wijn is uw liefde. Dat is het verlangen van de bruid. Dat staat er ook boven, het verlangen van de bruid naar de bruidegom. Heerlijk van geur zijn uw olie of zijn uw olie. De olie spreekt in de Bijbel van de Heilige Geest. De Heer Jezus, toen hij in de synagoge in Nazareth was, toen hij zijn dienst begon, toen werd hem de boekrol van Jesaja aangereikt en hij vond de plaats waar staat dat de Geest des Heren op hem was. De Geest heeft mij gezalfd. Waarom? Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om aan gevangenen loslating te preken. Om aan verbrokenen van hart heen te zenden, de blinden het gezicht. En de Heer vat het dan samen om te prediken het aangename jaar van de Heer. De kussen van zijn mond. En men verbaasde zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. De woorden van genade, de woorden van liefde van de Heer Jezus, wekt het verlangen bij ons op, als het goed is, naar de kussen van zijn mond. Als uitgegoten olie is uw naam. Jezus, wat een heerlijke naam, hebben we gezongen met elkaar. Jezus, wat een heerlijke naam. Is er een naam lieflijker voor het hart als de naam van de Heer Jezus? Als uitgegoten olie is uw naam. Ja, over de naam van de Heer Jezus kun je heel veel zeggen. Dan zouden we tekort komen. Maar er is geen andere naam aan de mensen gegeven, zegt Petrus in zijn redevoering, waardoor mensen behouden moeten worden. Niet mogen worden, moeten worden. Er is geen andere naam, print dat goed in, beste mensen, aan mensen gegeven waardoor mensen behouden moeten worden. En straks, zegt Filippi 2, zal in de naam van Jezus elke knie zich buigen van hen die in de hemel, die op de aarde, die onder de aarde zijn. Elk schepsel zal zich moeten buigen voor de naam van de Heer Jezus. Wij zijn ons niet bewust, de naam staat voor de persoon, hoe kostbaar die naam is. Wat die naam allemaal bewerkt. Als Petrus en Johannes en Johannes 3 die verlamde man zien zitten, dan zeggen ze: zilver en goud hebben we niet. Maar wat we hebben, dat geven we in de naam van Jezus de Nazareer. Sta op en wandel. De naam van de Heer Jezus is zo kostbaar dat we er niet over uitgedacht raken. Daarom hebben de jonge meisjes u lief. Ja, waarom hebben de jonge meisjes, waarom hebben we de Heer Jezus lief? Dat slaat dan terug op het vorige. Omdat Hij voor ons in de dood is gegaan. Omdat Hij voor ons is opgestaan. Omdat Hij met ons een relatie wil beginnen. Omdat Hij ons lief heeft. Omdat Zijn begeerte naar ons uitgaat. Daarom hebben de jonge meisjes u lief. Trek mij achter u mee, laten wij ons spoeden. De koning voerde mij naar zijn vertrekken. Misschien kan dat, ja, staat erop. De koning voerde mij het verlangen. Ik heb gevraagd om Efeze 2, maar laat maar zitten. Maar Efeze 2, in de gemeente van Efeze wordt gezegd: ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Bedenkt waar gij van afgevallen zijt, van welke hoogte zij gevallen waren. Efeze gemeente, daar zijn de kostbaarste dingen, de diepste raadsbesluiten van God aan geopenbaard. Hoger als aan welke andere gemeente dan ook. Daarom staat hier ook: bedenk dan van welke hoogte gij afgevallen zijt. Het zat wel goed in die gemeente hoor. De bozen konden ze niet verdragen. En zij die apostelen waren, die bij hun kwamen, zeiden: ja, wij zijn apostelen van de Heer. Maar ze werden op de proef gesteld en er bleek dat het leugenaars waren. Wat de leer betreft, waakzaamheid, zat het echt wel goed daar in Efeze. En toch zegt God, zegt de Heer daar tegen die gemeente, en dat is een gevaar voor ons allemaal, voor alle gemeenten: ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt, verzaakt hebt. Bekeer u dan, anders zal ik de kandelaar van u wegnemen. Zo ernstig is het als een gemeente vervalt tot liefdeloosheid. Als er geen liefde is. Vaak recht in de leer. Wat de leer betreft zit het allemaal wel goed. Prima, recht in de leer. Maar zonder weinig liefde. En dat mogen we ons allemaal aantrekken. Daar gaat het hier om. Het gaat hier over de liefde. De eerste liefde. Die liefde waar deze bruid helemaal, ze is helemaal vol van de Heer. Ze is helemaal vol van haar geliefde. Met recht heeft men u lief. Hebt u zich wel eens afgevraagd? Waarom staat hier: met recht heeft men u lief? Met recht heeft men de Heer Jezus lief? Ja, dan kan ik zeggen: ja, inderdaad. Hij is onze zonde gestorven in het kruis. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft ons verzoend met God. Hij heeft ons vrede aangebracht. We hoeven de dood niet meer te vrezen. Je kunt van alles opnoemen. En je kunt zeggen: met recht hebben we de Heer Jezus lief. Maar dan hebben we het over wat Hij voor ons gedaan heeft. Daar gaat het hier niet om. Wij staan vaak stil. Ik heb je al gezegd, we gaan iets dieper nu. We staan vaak stil met wat de Heer voor ons gedaan heeft. En wat de gevolgen daarvoor zijn. Dat we straks door de Heer opgenomen worden, gebracht worden in het Vaderhuis en noem maar op. Dat we een lichaam krijgen dat gelijkvormig is aan zijn lichaam. Dat we niet meer zullen en kunnen zondigen, noem maar op. We denken vaak wat de Heer voor ons gedaan heeft en wat de gevolgen voor ons zijn. Ik heb u ook gezegd, Hier is een gelovige aan het woord die geestelijk gegroeid is. Die staat niet meer stil bij wat haar geliefde voor haar gedaan heeft en wat de gevolgen zijn, dan noem maar op. En dan wil ik u toch graag even meenemen naar Hooglied 5. Want er wordt aan deze bruid, daar wordt een vraag gesteld. In Hooglied 5. Met recht hebben wij de Heer Jezus lief. Hooglied 5. Daar wordt aan haar de vraag gesteld. Wat heeft uw geliefde voor boven een ander? O schoonste der vrouwen. Wat heeft uw geliefde voor boven een ander dat gij ons al dus bezweert? Hebben we daar eens over nagedacht, broeders? Hebt u zichzelf die vraag wel eens gesteld? Of stel dat iemand anders u zou vragen, ja, wat heeft Christus, wat heeft Jezus dan voor boven een ander? Wat maakt hem groter, wat maakt hem meer dan Boeddha? Wat maakt hem meer en groter dan Mohammed? Wat maakt hem meer en groter dan Confucius? Wat maakt hem meer en groter dan Gandhi? En noem ze maar allemaal op, de grote der aarde. Wat heeft de Heer Jezus boven hen wat zij niet hebben? Eén ding kan ik u al zeggen. Al die anderen zijn gestorven en begraven. Maar er is er één uit de dood opgestaan, dat is Christus. Dat is sowieso wat hij meer heeft. Al die andere grote namen van deze wereld, ze liggen nog altijd in hun graf. In ieder geval, ze zijn gestorven. Maar er is er één die opgestaan is uit de dood. En dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Dat heeft hij meer. Maar nu, heel kort, wil ik toch een aantal zaken, want als aan u nou gevraagd zou worden, ja, vertel mij dan eens, wie is de Heer Jezus voor jou dan? Wat maakt hem dan zo bijzonder voor jou? Niet, ga me nou niet vertellen wat hij allemaal gedaan heeft voor jou en wat daar de gevolgen zijn. Nee, wie is de Heer Jezus voor jou persoonlijk? Kijk, daar staat in de Bijbel, in Efeze 5, dat de Heer Jezus Christus heeft de gemeente lief gehad en zichzelf voor haar gegeven. Niemand heeft groter liefde, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, tegen zijn apostel, dat er iemand zijn leven geeft voor zijn vijanden. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn vrienden. Hij heeft zijn leven niet gegeven voor zijn vrienden, maar voor vijanden. Want dat waren wij. Vijanden van God en vijanden van elkaar. God heeft zijn zoon niet voor ons gegeven toen wij keurige nette mensen, nee, toen wij nog vijanden waren, zondaars. Daarvoor heeft God zijn zoon gegeven. En wat maakt hem nu zo bijzonder? Mijn geliefde, zegt hij dan, mijn Heer Jezus is blank en rood. In Korinthe 5, in Korinthe 1, we hebben het gelezen, de bruid zegt, let er niet op dat ik donker van huid ben, dat de zon mij verbrand heeft. Het slaat erop, ik ben een zondaar. Ik heb gezondigd, ik ben van nature een zondaar, donker van huid. Let er maar niet op, voor hem ben ik de schoonste onder de vrouwen. Een lelie te midden tussen de disselen. Ik ben van hem en hij is voor mij. En naar mij gaat zijn begeerte uit. Dat stadium is al lang voorbij. Dat ze naar zichzelf keek en wat anderen over haar zeiden. Zij heeft de Heer Jezus. Zij had Salomo en wij hebben de Heer Jezus. U bent van mij en ik ben van u. Dat is belangrijk. Maar hij, mijn geliefde, is blank. Wat zegt dat? Hij is God geopenbaard in het vlees. Emmanuel, God met ons. Jezus, Yahweh is heil. Ja is heil. Hij was gekomen om zijn volk te verlossen van zijn zonden. In de Bijbel staat, hij is blank. Dat betekent, hij is rein. Hij is zondeloos. Hij heeft niet gezondigd. Hij kon niet zondigen en hij was de enigste mens die kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Geen andere mens had het kunnen zeggen. Wie van u overtuigt mij van zonde? We hebben het op het filmpje gezien, als u het filmpje goed gezien hebt, goed in u opgenomen hebt, toen kwam de Heer Jezus en er stond een glas en dat was volgegoten met water. helder, rein water. In het filmpje betekent dat, Jezus was de zondeloze. Degene die nooit gezondigd heeft. En wat staat er in de Bijbel? 2 Korinther 5. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden gerechtigheid van God in hem. Ja, Jezus is tot zonde gemaakt. De bron van al het kwaad, al onze zonden heeft hij gedragen in zijn lichaam op het hout. En de Heer zegt het, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo zal de Zoon des mensen verhoogd moeten worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hij vergelijkt zich met de slang, met de bron van al het kwaad. Hij moest sterven. Er was geen andere mogelijkheid. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd, zo moet de Zoon verhoogd worden. U moet dat voor uzelf maar eens in de Bijbel gaan nakijken. Al die plaatsen waar staat over moeten. Ik heb er al een paar genoemd. Er is geen andere naam onder de eeuwigheid als de naam van Jezus, waardoor mensen behouden moeten worden. En hier zegt de Heer Jezus, de Zoon des mensen, moet verhoogd worden. Zo zijn er nog wel meerdere plaatsen waar gesproken wordt over moeten. Maar als je daarover nadenkt, ik ben daar heel snel overheen gegaan. De koning voeren mij, trekken mij naar zijn, vertrekken naar zijn binnenkamer. Ja, vroeger noemden we dat stille tijd. We hebben het tegenwoordig allemaal zo druk. Te vroeg open, vaak lopen er kinderen nog rond, een jonge gezin, ja, noem maar op. Maar vroeger hadden we het dan over stille tijd. Dan had je een moment, of dat nu 's morgens was, of 's avonds, maakt me niks uit, of overdag, maakt allemaal niks uit. Wanneer je die tijd met de Heer Jezus pakt, als je hem maar pakt. Stille tijd, jezelf even terugtrekken in je binnenkamer van alle drukte, van al het geruis en geroemoer en noem maar op. En een moment van stilte met de Heer Jezus, met de Vader. Abba, Vader. Zoals Heber het zei toen straks, de accu opladen. Dat doe je in je binnenkamer. Dat deed de Heer Jezus ook. Hij trok zich al heel vroeg terug, alleen in gebed met zijn Vader. De accu opladen. Jesaja 50, de derde profetie aangaande de knechtenzeer, spreekt over de Heer Jezus, de knechtenzeer, de volmaakte dienstknecht. Hij wekt mij elke morgen, hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. En zijn Vader heeft hem geleerd, dat staat er ook, om te spreken, om de moeder met het woord te ondersteunen. Daarom kon hij zeggen, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik wil je ondersteunen met mijn woord. Ik wil je kracht geven, ik wil je accu opladen. Ben je teleurgesteld, heb je pijn, heb je verdriet, ben je ziek, trek je terug in je binnenkamer. Ga het gesprek met de Heer Jezus aan. U bent van mij, ik ben van u. Ben je daarvan bewust, maar maak er dan ook gebruik van. Praat met de Heer Jezus. Luister wat hij tot jou te zeggen heeft door zijn woord en wat Gods geest jou duidelijk maakt. Ja, ik kan er niet lang blijven stil zijn. Mijn geliefde is blank en rood. Ja, wat heeft hij voor boven een ander? Hij is de zondeloze. Hij heeft geen zonde gedaan, niet gekend. Maar hij is ook rood. Rood is de kleur van het bloed. Hij is voor mijn zonde gestorven. Dat maakt hem zo bijzonder. Dat maakt hem dat ik hem lief heb boven al die anderen. Hij is voor mijn zonde gestorven. Hij is in mijn plaats gestorven. Ik had moeten hangen op het kruis. Maar hij heeft die plaats voor mij ingenomen. Hij is blank en rood. Dan nog iets over zijn lippen. Zijn lippen zijn leliën, vers 13, druipend van vloeiende mirre. En vers 16 zegt van hemel, er is enkel zoetigheid. De mond van de Heer Jezus, ik heb daar al iets over gezegd. De lippen van de Heer Jezus. U moet de evangelie, ik heb de gewoonte om elke dag iets uit de evangelie te lezen. Of dat nu Matthäus, of Marcus, Lucas, Johannes. Stelt de heer Jezus allemaal verschillend voor. Maar als de heer Jezus in de Johannes-evangelie, als die vrouw die op overspel betrapt was, toen dachten ze, nou nu hebben we hem, nu gaan we hem vangen. Wat zegt de wet van Mozes? Nou, zo'n vrouw moest toch gestenigd worden? Nou, eens kijken, nu hebben we hem. Maar uiteindelijk weet de Heer hun allen de mond te snoeren en uiteindelijk schrijft hij in de aarde en noem maar op. U kent die geschiedenis wel en ze lieten hun stenen vallen en ze vertrokken te beginnen bij de oudsten. Want die oudsten die hebben het meeste vaak op hun kerfstok. Dan zegt de Heer tegen die vrouw, zeg, en heeft iemand u veroordeeld? Nee, zegt ze. En dan komen die woorden van genade. Ook ik veroordeel u niet. Maar er komt wel iets achteraan. Ga heen en zondig niet meer. De genade van de Heer Jezus, de liefde van de Heer Jezus, is nooit geen vrijbrief om te zondigen. Laten we dat goed begrijpen. Wil ik daarmee zeggen dat we dan nooit meer zondigen? Nee, want we zondigen elke dag, tenminste ik wel. Johannes schrijft in zijn brief, in zijn eerste brief, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. Maar als iemand zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus Johannes zegt, ik ga ervan uit dat jullie niet meer zondigen. Maar als iemand zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus wij zondigen allemaal, elke dag. Maar we moeten niet zozeer naar onszelf kijken. Nou, ik wil nog even, dat, en dan ga ik terug naar Hooglied 1, vers 16. Alles aan hem is bekoorlijk. Alles aan hem is bekoorlijk. Alles. De Heer Jezus is volmaakt. Naar de mens gezien uiterlijk, staat in Jesaja 53. Hij was zo misvormd. Zo was hij geslagen en gepijnigd. Niet meer menselijk was zijn verschijning. Als je de Passion of the Christ wel eens hebt gezien, veel christenen zijn er tegen, veel te bloederig zeggen ze dan, veel te bloederig, veel te veel bloed, maar het is wel zo. Zo is het gegaan, beste broeders. Hij kreeg een vuistslag midden in zijn gezicht. Heb je wel eens een vuistslag met de vuist op je neus gehad? Dan is die neus helemaal krom. Die is gebroken, die staat krom. Je ogen zijn blauw. Dit zijn dingen die zijn met de Heer Jezus gebeurd. Niet meer menselijk was zijn verschijning. En dan zegt Paulus, en dan zeg ik het mee. De Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft gegeven. Dat heeft hij niet alleen voor de gemeente gedaan, hij heeft het voor u persoonlijk gedaan. Voor mij. Alles aan hem is bekoorlijk. We gaan even terug naar Hooglied 1. Ja, ik zeg al, je kunt hier zoveel over zeggen. En weer kijk ik het niet af. Weer kom ik er niet door. Ik zal u zeggen van... dan spreekt ze over zichzelf. Ze zegt dan... Daar wil ik wel nog heel kort iets over zeggen, vers 6. Let er niet op dat mijn huid donker is, dat de zon mij verbrand heeft. De zonen van mijn moeder waren hard jegens mij. De zonen van mijn moeder. Kijk, de Heer Jezus spreekt over het huis van zijn vader. Het huis van mijn vader is een wele woning. Als het niet zo was, zal ik het jullie gezegd hebben. Ik kom en ik zal jullie brengen in het huis van mijn vader. Het huis van de vader is boven, de hemel. Hier op aarde hebben we het huis van de moeder, de gemeente. En daar heb je broers en daar heb je zussen. Dus ja, je hebt minimaal twee broers gehad, want ze spreken meervoud. De zonen van mijn moeder. En ze had nog een jonge zusje. In de gemeente heb je te maken met broeders en zusters. En wat zegt zij hier van haar broeders? Zij waren hard jegens mij. dan hebben we het niet meer over de eerste liefde. Dan hebben we het over gemeente als in Efeze, waar de liefde ontbreekt. Ze waren hard jegens mij. En ik kan u zeggen, ik loop al zo'n 40 jaar of langer mee in de christenheid. En ik ben al in verschillende gemeentes geweest en ik weet een beetje wat zich afspeelt in de christenheid. En hoe hard men kan zijn. En dan wijs ik niet alleen naar anderen, ik ben het vroeger ook geweest, maar ik ben lerende. Ik leer nog altijd van de Heer Jezus, komt tot mij en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik ben nog altijd een leerling. Ik leer elke dag. Ik heb geleerd om niet meer zo hard te zijn, want ik kon snoeihard zijn. Ik heb menig mensen de oren afgeslagen met de Bijbel. Zoals Petrus het oor van Marcus, de slaaf van de hoge priester, het oor afslag. De Bijbel, Efeze 6, het zwaard van de geest. Ik heb het zwaard gebruikt. Vaardig in het zwaard. Maar wel veel oren afgeslagen. En ik ben leerling. Ik leer om zachtmoedig en nederig te zijn. Ik leer van de Heer Jezus. Hoe leer je dat? Hoe leer je dat? Hooglied, die moet Hooglied goed gaan lezen. Trek mij achter u mee, laten wij ons spoeden. De koning voerde mij naar zijn vertrekken, naar zijn binnenkamer, naar de intimiteit. Daar leer je, daar wil de Heer Jezus je leren wat het zeggen wil om zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Daar maakt de Heilige Geest jou duidelijk dat je te hard bent geweest in je preek, dat je te hard bent geweest naar die broeder of zuster. En dat had je niet moeten doen. En als Gods geest dat op je hart legt, dan ga naar die broeder en zuster en verzoen je met hem. Of zeg, ik had het zo niet bedoeld. Ik ben te hard geweest. Ik had het anders moeten formuleren. Daar is veel over te zeggen. Ik kan daar een boek over schrijven, beste mensen. Hoe hard wij christenen met elkaar omgaan. En waarom is dat de oorzaak? Ik heb eens een artikel geschreven over Abraham en Sarah en Hagar, de slavin. Kent die geschiedenis wel? Dan moet u zien, ik mag het lezen, op Oude Sporen staat het geschreven, maar hoe Sarah op een gegeven moment met Hagar omging. En weet u, in heel die geschiedenis zult u niet horen dat Abraham of Sarah Hagar bij haar naam noemt. Het was Stefas de slavin. De slavin. Maar als ze bij de put zit en de engel des Heer verschijnt, dan roept hij haar bij naam. Hagar, Hagar. Dat is dezelfde die bij de put zit in Johannes 4. De engel des Heer daar, die zich openbaart aan een vrouw, een verstoten slavin, was dezelfde als die zat in Johannes 4, vermoeid aan de put, en zich openbaarde aan een vrouw die 5 mannen had gehad waar ze mee had samengeleefd, die niet haar man waren. En die verstoten was eigenlijk door de dorpsgenoten, door de Samaritanen. Ze keken op haar neer. En dit soort mensen heeft de Heer zich geopenbaard. Daar toont hij zijn liefde. Daar toont hij zijn genade. En mensen die het niet verdiend hebben. En mensen die het verbruikt hebben. En mensen die van zichzelf zeggen, die weten van zichzelf, donker van huid ben ik. Donker van huid. Ik ben een zondaar. En dat weet ik, maar blijf daar niet bij stilstaan. Ik ben veel meer. Ik ben geen zondaar meer. Ik ben een kind van God. Ik behoor de Heer Jezus toe. En ik leef nu in vrijheid. Ik ben vrijgemaakt van de wet. Ik leef niet meer onder de wet. De wet van Christus, die is voor mij bepalend. Ik heb een relatie met de Heer Jezus gekregen. De zonen van God waren hard jegens mij. Ik moet er heel snel verder. Dan zegt ze, vertel me toch mijn zielsbeminde. Hoe zij spreekt over haar geliefde. Mijn zielsbeminde. Wat een heerlijke woorden zijn dat. Stel als wij zo tegen de Heer Jezus zouden praten. Heer, u bent mijn zielsbeminde. Wat zou het hart van de Heer Jezus warm worden. Als we zo in onze binnenkamer met de Heer Jezus praten. Mijn zielsbeminde, ik heb u lief, Heer Jezus. U hebt zoveel gedaan. U bent mijn alles, Heer. Dan zegt zij, vertel mij toch, mijn ziel, waar gij wijd, waar gij op de middag de kudde laat rusten. En een van die liederen, ik heb het opgeschreven, anders vergeet ik dat. Hè. Wij komen hier met één doel en dat bent u. Hebben we gezongen in een van onze liederen. Wij komen hier met één doel en dat bent u. Niet vanwege de spreker, niet vanwege de muziek, niet vanwege de koffie dadelijk, omdat het allemaal zo gezellig is en dat het allemaal zo leuk is met elkaar. Nee, met één doel, wij komen hier voor u. En dat zegt de geliefde als er gezaagd, vertel me toch mijn zielsbeminde, waar gij, waar u wijdt, waar u de schapen voedsel geeft, waar u op de middag, als het heet is, de kudde laat rusten. Waar u bent. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw makkers? Zij wilde niet bij de makkers zijn. Ja, de Heer heeft veel makkers. Maar dat wil ik niet zijn. Die makkers kunnen heel mooi preken. En die kunnen heel mooi praten. En noem maar op. Ik wil er zijn waar de Heer Jezus is. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Daar ben ik in het midden. Daar wil ik zijn. Niet bij de makkers waar het draait om hunzelf en over hun eigen prestatie. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, mijn gemeente. Dat is zo'n voorganger, die heeft het dan over mijn gemeente. En dominees, die hebben het over mijn gemeente. U moet 1 Petrus 5 lezen. Ik wil het toch even lezen, maar nu kan het niet laten. Ezekiel 34, waar het over de schapen gaat en noem maar op. Daar is ook sprake over de gemeente. En God heeft herders gegeven en gesteld over de gemeente. Maar 1 Petrus 5, daar is een woord gericht tot de herders. Ja, daar had ik heel veel over willen zeggen, maar misschien een andere keer. Daar hebben we de tijd niet meer voor. 1 Petrus 5, dan zegt Petrus daar, hij richt zich tot de oudste. Oudsten, meervoud, hè. Oudste, enkel één voorganger. Eén oudste in de gemeente kent de Bijbel niet. Er is altijd sprake van oudsten, meervoud. Altijd sprake van voorgangers, meervoud. Geen voorganger, geen oudste, kent de Bijbel niet. Nou, dus hij richt zich tot de oudsten onder u. En hij zegt dan tegen hen, hoed de kudde van God die bij u is en houd toezicht. Niet gedwongen, maar vrijwillig, in overeenstemming met God. Ook niet om schandelijke winst, maar bereidwillig. Ook niet als heersers over de erfgoederen. Heersers, herders die hard zijn. Nee, zachtmoedig en nederig proberen te worden. Maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. En dan gaat het over de overste herders. Wat staat er, waar gaat het mij om? Hoe de kudde van wie? Van mij? Is het mijn gemeente? Of is het zijn gemeente? Hoed de kudde van God. Ezekiel 34 moet u lezen, daar zegt God, mijn schapen, mijn kudde, mijn... Wij zijn slechts aangesteld als herders over de kudde van God. Het is niet onze gemeente. Dat betekent wel, als je er goed over nadenkt, dat God wel naar die herders kijkt. Hoe gaan ze om met zijn kudde? Hoe gaan ze om met zijn schapen? Hoe gaan ze om met schapen die zwak zijn? Schapen die ziek zijn? Schapen die afgedwaald zijn? Schapen die thuis zitten? Hoe gaan ze daarmee om? Kijk, Matthäus 9. Daar staat dat de Heer al die dorpen en steden rondging. Hij leerde in hun synagoge, predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en kwaal. En dan staat er en hij zag de mensen, de scharen, de menigte liggen, afgepeigerd, afgemoeid, vermoeid, afgemat als schapen zonder herder. Hier stop ik mee, want daar is zoveel over te zeggen. En misschien doe ik het een andere keer. Maar waar wij als gemeente behoefte aan hebben. En als kerken. Dat zijn niet zozeer leraars. Natuurlijk. Leraars moeten er zijn. Want het volk moet onderwezen worden. De mensen moeten goed voedsel krijgen. Want de Heer, wij zijn die herders. En de Heer, wij leiden die kudde naar de beste weide. Kijk, voor mij persoonlijk, zeg ik altijd Psalm 23. Misschien kende u hem uit het hoofd. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt me in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, dus ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En dan gaat het verder. Dat moet je je eigen maken. Dit soort schriftgedeelte, psalmen, die moet je je eigen gaan maken. Als je het dadelijk moeilijk hebt. Als je dadelijk misschien alleen thuis zit. Als je dadelijk er alleen voor staat. Dan weet dan, ik zal u geenszins begeven en verlaten, zegt de Heer. Hij is bij je, hij is je herder. Ook al zit je alleen thuis, dan mag je zeggen, mij ontbreekt niets. Want ik heb de Heer en dan heb ik alles. Wil dat dan zeggen dat ik geen gemeente nodig heb? Natuurlijk wel heb ik een gemeente nodig. En zij is op zoek. Zeg me, vertel me toch. En dan zegt, God zegt niet, nou ja, goed. Dan moet je maar naar Stijl gaan. En ik weet de straat hier niet, dan moet je naar dat en dat. Nou, dat is mijn gemeente, daar ben ik. Nee, dat staat er niet. Vroeger was het eenvoudig, hè? Als er dan een briefje verstuurd moest worden naar de gemeente in Korinthe, en je stuurde de postbode met die brief naar de gemeente, dan kwam die bij de gemeente in Korinthe. Nog niet gek lang daarna, misschien nog geen 100 jaar later, als je diezelfde postbode met die brief naar de Korinthe stuurde, ja, Korinthe, waar moet ik dan zijn? In die straat of in die straat, in die straat? Want het begon al heel vroeg, hè? Ik ben van Paulus, ik ben van Petrus en ik ben van Apollos en noem maar op. Die hang naar mensen, dat zit in ons. Nee, het is één gemeente, dus dat maakt het een stuk moeilijker tegenwoordig. Maar goed, en daar wil ik dan nu mee eindigen, anders wordt het echt te laat. Wij komen hier met één doel. Ik ga niet zeggen, u moet naar die gemeente. Of u moet naar die gemeente. Of dat is de beste gemeente. Of dat is. Zij zegt, dan wil ik toch nog heel kort. Ja, ik wil het toch afmaken nog heel snel. Dan zegt hij, dat had je eigenlijk moeten weten. Indien gij het niet weet, je had het eigenlijk moeten weten, zegt hij, o schoonste onder de vrouwen. Volg dan de sporen van de schapen en wijd u geiden bij de verblijvende herders. De sporen van de schapen. De apostelen, gelovigen die ons voorgegaan zijn, gelovigen die ons de weg wijzen. En dan ben je zelf groeien, want zij was een volwassen gelovige. Hè? Zij kon, en wijd uw geiten bij de verblijven van de Heer. De geiten, de geitjes staat er eigenlijk. Zondagsschoolwerk, kinderclub, noem maar op. Belangrijk. Wijd uw geitjes bij de herders, daar waar de herders zijn. Zorg voor de kinderen, zorg voor de kleinkinderen. Zorg voor hen die er ook bij horen. Laat de kinderen tot mij komen. En verhinder ze niet, laat ze bij de Heer komen. Bij de verblijven van de herders, ja daar wil ik wel graag zijn. Niet bij de leraars. Toen hier Jezus als jonge man zat hij te midden van de leraars. Ik zit ook graag te midden van de leraars, geef ik eerlijk toe. Ik ben dol op bijbelstudie, ik ben dol op de schrift onderzoeken. En ik zit graag bij de leraars. Maar als het om de gemeente gaat, natuurlijk heb je leraars, maar vind ik de herders, die zijn nog belangrijker vaak als de leraars. Nou, het gaat samen. Een goede herder is ook een goede leraar. Kun je niet losmaken van elkaar. Als je pastoraal werk doet, moet je bijbelkennis hebben. Moet je toch op de hoogte zijn hoe God over bepaalde zaken denkt. Maar herders, daar wil ik zijn. Een gemeente waar liefde is. Een gemeente waar men zich geborgen weet. Een gemeente waar de schapen goed voedsel krijgen, gezonde leer. Een gemeente waar de schapen gewijd worden aan rustige wateren, waar het rustig is, waar het kalm is, waar je tot rust komt, te midden van deze onrustige wereld. Ja, daar wil ik graag zijn. Een gemeente waar toezicht is, waar men naar elkaar omziet, waar men om elkaar geeft. En elke familie heb je wel eens een ruzietje, moet je het bij gaan leggen, moet je het in orde maken, moet je het goed maken. Dan ga je weer verder met elkaar. In die gemeente wil ik graag zijn. Daar waar de Heer Jezus is. Wij komen hier met één doel en dat bent u. Amen.